Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. Wij zingen van Psalm 98, de versen 1 en 2. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zing in aansluiting daarop van Psalm 86, het 5e vers. al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Het vijfde vers van Psalm 86. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaders gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Zende dus een eigen, enig geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. Dewelke de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zowel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij die beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom beleiden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en het bloed van de kinderen. Dat hij een vrucht van de lendenen Davids is, zover het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids en een scheut uit de wortel in Isaïs, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is. Dat is God met ons. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 2, en we lezen samen de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u Matteüs 2, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Dan lezen wij het woord van de Heere. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zei: reist heen en onderzoek naastig naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, omdat ik ook komen en dat zelf aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die ze het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden ze het kindeke met Maria, zijn moeder, en neervallende hebben zij hetzelfde aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde de droom dat ze niet zouden weerkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit woord wil ons vanavond leiden naar de Heer Jezus Christus, dat begrijpt u. Want alleen in hem ligt ons behoud. De schrift zegt ook: tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van eeuwig leven. En vandaar dat wij aan de hand van deze geschiedenis dat zullen uitdragen vanavond. Roep uit de keel en houd niet in. Dat is de opdracht van de Heere aan al zijn dienaar. Opdat we niet zouden sterven, maar leven en de werken des Heeren vertellen. Als kerntekst lees ik u de versen 1 en 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, u hebt gedacht aan uw genade. We hebben het gezongen en we hebben het ook gehoord vanuit het evangelie dat we zojuist hebben gelezen. Nadat de eerste herders bij de kribbe in Bethlehem geweest waren, nadat Simeon en Anna eerst dat kind aan het hart hebben mogen sluiten, heeft het u ook behaagd om heidenen uit het verre Babel te roepen, opdat zij de geboren koning der Joden zouden aanbidden. Eerst de Jood en dan ook de Griek. Dat wil zeggen de heiden, de niet-Joden. En wij behoren tot die categorie, de niet-Joden. En het heeft u behaagd om dit evangelie ook aan de schoot van uw kerk in ons vaderland toe te vertrouwen. En dat woord heeft maar één doel. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij geloven zou dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en gelovende het leven hebt in zijn naam. En heren, wij komen u bidden om de hulp van uw Heilige Geest, opdat die ons leidde vanavond, zowel in het spreken als in het luisteren. Dat we het mogen ervaren vanavond, zo wordt des Heren volk geleid, door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid, in hunne schuld vergiffenis. Al als er toch één ding nodig is, is dat wij vergeving van zonde zouden ontvangen, want alleen dan zullen wij eeuwig leven. En nu hebben we alle gezondigd, en we derven de heerlijkheid Gods. Als het aan ons ligt, Heere, wij belijden het u, is het een verloren zaak. Maar uw evangelie heeft geklonken juist daar, waar een wereld neerlag, verloren in zonden en schuld. En in die wereld zijn uw beloften heerlijk vervuld geworden. En daarom, amen, Gode, zij de Heer. Is dat ook niet wat de engelen hebben gezongen toen de geboorte van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, wereldkundig gemaakt werd? Ere zijn God in de hoogste hemel. U alleen komt toe alle lof, alle eer en alle dankzegging. En dan het vervolg. En Heere, geef dat we dat mogen verstaan, wat dat betekent. Dat u eerder in is gelegen door een welbehagen te betonen aan mensen. Zondaar. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Heere, ontferm u over een ieder van ons, thuis en in uw huis. Opdat we niet ten onder zouden gaan aan onze zonden, maar dat we behouden zouden worden door uw genade. We bidden het u, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Een enkele mededeling voor u van het bestuur, wat betreft de dienst op Oudejaarsavond, op 31 december aanstaande. Om 7:00 hoopt dominee Haar Liefting voor u voor te gaan. En op nieuwjaarsmorgen 1 januari 2022 om 10:00 eveneens dominee Haar Liefting. Dat zo de Heere wil en wij leven. Wat betreft de collecte van vandaag. De eerste is bestemd voor de stichting Ontmoeting. En de tweede voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Tot zover de mededelingen. En wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 72. En daarvan de versen 8, 10 en 11. Psalm 72. Het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Het 10e vers dan zou na zoveel gunst bewijzen. Het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. En tenslotte het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zijn de versen 8, 10 en 11 van Psalm 72. Thank you. Gemeente, de geboorte van Jezus wordt door de evangelist Matthäus maar terloops vermeld. Kijk maar in onze tekst, worden toen nu Jezus geboren was. Daar is het eigenlijk mee gezegd. Ja, hij zegt er dan nog wel bij waar Jezus geboren is, namelijk in Bethlehem. En dan tenslotte ook nog een tijdsbepaling, namelijk in de dagen van koning Herodes. En om even de gedachte te bepalen, die is dan al bijna aan het einde van zijn leven gekomen. Deze Herodes is 35 jaar in totaal aan de macht geweest. Het was een Edomiet, een nakomeling van Esau, die nu al meer dan 30 jaar op de troon van David zit. En erg genoeg ook nog de koning der Joden genoemd wordt. Een heiden als koning der Joden. En zijn eretitel was Herodes de Grote. En dat echt niet omdat hij zo'n geweldige staatsman was. Integendeel, hij was een vrede dictator. Maar deze man leed aan grootheidswaanzin. En die wilde zich op allerlei wijze manifesteren. En hij deed dat in de geweldige bouwwerken die hij tijdens zijn langdurige regeringsperiode realiseerde. Om even de gedachten te bepalen, ik zal er een paar noemen. Die prachtige tempel in Jeruzalem, die heeft hij laten bouwen om die lastige Joden onder de duim te kunnen houden. En dan zijn prachtige paleis en burcht op de Tafelberg Masada, bij de Dode Zee. Als u ooit in Israël geweest bent, dan zult u daar ongetwijfeld geweest zijn, dan wel vanaf de Dode Zee zien liggen. Op die Tafelberg, op Plattenberg, en daarop dat paleis en burcht waar hij zijn vakanties doorbracht. En dan de burcht Antonius, heel bekend in Jeruzalem zelf. En dan niet te vergeten de vele tempels die hij bouwde voor de vele goden die in die tijd gediend werden. Ook tempels ter ere van keizer Augustus. Theaters, amfitheaters. Vestingwerken. En tenslotte zijn graf, het Herodium, het overwinnings- en grafteken van Herodes, ten zuidoosten van Bethlehem, zo'n 6 kilometer van Jeruzalem verwijderd. Zodoende moest hij altijd in herinnering blijven als die grote Herodes. Deze man was een grenzeloze egoïst. Wij zouden hem vandaag een narcist noemen. Hij was een tiran bovendien. Hij was een misdadiger. Hij was paranoïde. Even voor onze kindertjes. Dat betekende dat hij niemand vertrouwde. Hij zag eigenlijk achter ieder boom een vijand. En zodra hij maar dacht dat iemand kwaad in de zin had tegen hem, dan moest hij ook onmiddellijk gedood worden. Het is geen wonder dus, als je onder zo'n regime moet leven, dat je gehaat bent, maar ook gevreesd. Gevreesd vanwege de vele moordpartijen die hij op zijn geweten had. Ook zijn eigen familieleden bracht hij om het leven. Bang dat ze hem van de troon zouden stoten. En zelfs heeft hij enkele van zijn eigen kinderen om het leven gebracht. Hij trouwde in totaal 10 keer. En zijn tweede vrouw, Marianne genaamd, die heeft hij ook laten vermoorden. En aan het einde van zijn leven heeft hij 2 kinderen van die Marianne, die hij bij haar had gekregen, laten wurgen. Dat waren zijn zoons Aristobulus en Alexander. Nou, zo'n wreedaardig monster zit op de troon van Judea. En in zo'n situatie gaat de Heere zijn belofte vervullen. Zal de Messias, die al eeuwenlang geleden beloofd is geworden door de Heere, aan een wereld geschonken worden, kun je gerust zeggen, verloren in zonde en in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen. Gode zij dier. Wij leven in een bijzondere tijd. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken in de kerk. En we zien al dat er iets aan de hand is. En dat is nu al bijna 2 jaar gaande. En wat is er niet in deze boze wereld te koop? Oorlogen, geruchten van oorlogen, dreiging door Poetin tegenover Europa, energieprijzen die uit de pan reizen, geen woningen meer voor onze kinderen die willen gaan trouwen, kortom, wat is er al niet gaande? Maar als we deze tijd schetsen van Herodes, dan zeggen we, het is eigenlijk nooit goed in deze wereld geweest. Sinds de zondeval is het falikant misgegaan. Wij lezen toch al, vrij snel nadat de wereld is geschapen, dat God een zondvloed over deze wereld zond. Dat alle mensen en dieren verdronken vanwege de zonde die er legen. En dat er maar één man was die rechtvaardig voor God leefde, en dat was Noach. En die alleen werd behouden in de ark met zijn gezin. Zijn zoon, zijn vrouw. En hun vrouwen. En deze God, die in die tijd, in Christus Jezus, Emmanuel zond, God met ons, zo hebben we zojuist beleden, die God is nog steeds dezelfde. En zijn zoon Jezus Christus is ook niet veranderd, want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid, en hij is nog net zo bewogen met deze zondige wereld als hij 2000 jaar geleden was. Want hij is niet gekomen, het zijn zijn eigen woorden, om ons te verderven. Maar hij is gekomen om ons te behouden. Zijn naam drukt zijn wezen uit. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonde. Nou, nu gaat de Heer die belofte vervullen. Ten tijde van keizer Augustus. Ten tijde van Herodes de Grote. In die heerlijke woorden. O gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal men voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. En iets uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. God schijnt zijn zoon. En dat moet wereldkundig gemaakt worden. Nou, u weet dat gebeurt eerst aan de Jood. Hè? De belofte Gods zijn allereerst aan het Joodse volk toevertrouwd. En dat zie je ook weer als de Heer Jezus geboren wordt. Dan opent God de hemel midden in de nacht bij Joodse herders. Die verkeren in het veld en de nachtwacht houden over hun kudde. En dan horen ze die woorden, die befaamde woorden die we allemaal uit ons hoofd kennen. Het zijn de woorden waarvan de Heer dat zegt, die de Heere tot ons gesproken heeft. Zeker, de engel spreekt ze uit, maar die spreekt namens God. En die engel mag in die woorden het hart van de hemelse Vader blootleggen, die zo verblijd is over de komst van zijn Zoon naar deze wereld, dat dit de eerste woorden zijn die God spreekt. Ziet! Let op, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat voor u geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Nou, de herders die dit volk der Joden mochten vertegenwoordigen, u weet het, die besluiten dan, geleid door de Heilige Geest, om naar dat kind toe te gaan. Ze hebben die belofte ook van Gods wegen ontvangen. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de krib. Zacharias heeft er ook zo heerlijk van gezongen. Zo wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. De herders die moesten ervoor op pad om dat kind te vinden. En dan zijn dat 2 oude mensen die daar niet meer toe in staat zijn. Die zijn in de tempel en die verwachten de vertroosting Israëls. 2 Joodse mensen natuurlijk. En wat gebeurt? Daar komt ineens een echtpaar binnen met een kindje. Een gewoon kindje. niks bijzonders aan te zien. Dat kind moest niet voor niks in die kribbe liggen, want dat was een teken dat het de zaligmaker was die geboren was. Anders zou dat kind zich niet onderscheidend geweest zijn. Die herders konden het alleen maar weten dat dat de zaligmaker was, omdat hij in de kribbe lag, zoals de Heere dat beloofd had. Gij zult het kind een keer vinden. Nou, en wat gebeurt nu? De Heere had aan Simeon beloofd dat hij niet zou sterven, voor en aleer hij de Christus des Heeren zou zien. En dan komt daar een echtpaar binnen met een kind. En dan is het de Heilige Geest die zijn ogen opent voor dat kind. Hij heeft die heerlijke lofzang ook gezongen. Dat licht dat neergedaald is. Het blinde heidendom verlicht. En Israël zal verhogen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom. En dat doet hem op dat kind zien, en u weet het. Hij heeft het aan zijn hart gesloten. En Anna heeft eens gelijks dat kind beleden. Eerst de Jood, maar nu ook de Griek. Want het is God te gering dat deze zaligmaker alleen een zaligmaker der Joden zou zijn. Hij is de zaligmaker der wereld. En dan komen we bij de heidenen terecht die vanavond onze aandacht vragen. Want nu zal die Psalm 98 in vervulling gaan. Dat nieuwe gezang dat zal gaan klinken. Door die grote God die wonderen doet. Nu, dat heil heeft God nu doen verkondigen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus. De Heere onze gerechtigheid, zegt de profeet van hem. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden, daar ligt hij. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. Hij ligt als het ware te wachten om die heidenen zijn zaligmakende genade te schenken. Maar ja, hoe kom je als heiden bij het kind Jezus uit? Nou, wij zijn heidenen, dat zijn in de Bijbel niet Joden, hè? Alle niet Joden. Wij zijn ook heidenen, van huis uit, niet Joden. En hoe komen wij nou bij Jezus? Nou, net zoals deze heidenen uit het verre Babel. Net als deze wijs. En daarom doen we er wijs aan om goed te luisteren. Opdat dat woord ons, zo zegt de schrift, wijs zal maken tot onze zaligheid. En die zaligheid is in niemand anders gelegen dan in de Heer Jezus Christus alleen. Het is Jezus alleen en anders geen. Of hij is voor ons een volkomen zaligmaker, of hij is het niet. Of hij betaalt voor al mijn zonden, of ik moet zelf betalen. Ach, en we hebben geen penning om te betalen. Nee, daar is een prijs betaald om u en mijn zonden te verzoenen. En daartoe is deze zaligmaker in de wereld gekomen. En daar heeft deze zaligmaker, ook al in de nacht, ook al in de nacht, gesproken tot Nicodemus. Met die woorden die we wereldwijd kennen. De bekendste tekst uit de Bijbel. Al zo lief. En u gaat het mij nazeggen. Heeft God de wereld gehad. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Met maar één bedoeling. Opdat een ieder. Niemand uitgezonderd, opdat een ieder die in hem gelooft. Kijk, daar valt nou de scheiding. Hij heeft die wereld lief. En u zal alleen de zondaar zalig worden, die deze Christus erkent te zijn de Zoon van God. Zoals Johannes dat verwoordt, al deze dingen zijn geschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en gelovend het leven hebt in zijn naam. En dat geloof, zegt de schrift is dan, is door de liefde werkende. Nou, in Efrata's velden kwam er een engel uit de hemel om die boodschap te brengen. Bij Simeon en Anna kwamen Jozef en Maria zelf hun kindje brengen. Bij Simeon en Anna. Maar ja, nu komen we bij heidenen terecht die daar wonen in Babel. Wel, in dat verre Babel, daar waait ook de Heilige Geest. Die geest die ook ons land heeft weten te bereiken. Dat is zeg maar in de 8e eeuw gebeurd, nietwaar? Toen kwam het evangelie vanuit Engeland met een bootje over zee naar Nederland toe. Weet u waar het evangelie voor het eerst terecht kwam in Nederland? In Katwijk aan zee. Uit Engeland. En o wonder, het is nooit meer weggegaan. Het is nooit meer weggegaan. En wat heeft het de stormen doorstaan in de loop der eeuwen, nietwaar? En kijk eens, hier zitten we. Als toonbeelden van Gods goedertierenheid. Jeremia zegt, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. En dan zegt Paulus er nog wat bij. En het zijn de goedertierenheden des Heren, die ons tot bekering leiden. Alle goedigheid die wij van Gods wegen horen, zijn goedheid die hij bewijst jegens zulke zondaren als wij zijn, betonen zo overduidelijk dat zijn goedertierenheid over ons is tot op dit moment toe. Hebben u gehoord hoe die vanavond ons tegemoet is getreden? Weet u wat het eerste woord was waarmee hij ons tegemoet kwam vanavond? Genade zij u en vrede. Dat is dus Gods bedoeling, hè? Genade zij u en vrede. En dan van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest treden ons tegemoet met genade en met vrede. Kunt u het begrijpen? Waarom is gezongen door de engelen vrede op aarde, terwijl die wereld één grote oorlogsbende is? Dat was in die tijd zo. En dat is nog zo. Wat gaat God doen? Nou, die geest gaat waaien. Waar gaat hij nou gebruik van maken? Hoe moet hij nu de heiden in kennis stellen met de boodschap van Gods genade? Dan moeten we heel ver terug. Dan gaan we terug naar Abraham. Abraham woonde in Babel. Die woonde in Ur der Chaldeeën, het huidige Irak, in de buurt van de Eufraat, een vruchtbare rivier. En Abraham was een heiden. Abraham diende de afgoden van Babel. Hij aanbad de zon. Hij aanbad de maan, hij aanbad de sterren. En al de goden die daarbij hoorden. In bijzonder de zonnegod Shamash. En bij Ur der Chaldeeën werd met name de maangod Nanar of Sin vereerd. En wat gebeurt er dan? God gaat Abraham roepen. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Dat wil zeggen, neem afscheid van je familie. Dat is een voor hem totaal onbekende God. Dat is de God. Ja, dat blijkt later de God van Israël te zijn. De Heer. Wel nu, hij doet het. Hij gehoorzaamt. Genoeg voor Abraham om al zijn biezen te pakken. Dat is wat geweest naar een land dat ik u wijzen zal. Ja, maar een, hij wist het niet. God zou hem dat land wijzen. Maar dat was genoeg voor hem om zijn zonnegod en zijn maangoden en zijn sterrengoden achter zich te laten en de weg te gaan waartoe God hem geroepen had om te gaan. En met deze achtergrond, als een aanbidder van de zon en de maan en de sterren en dan gehoorzaam geworden aan het woord van God, moet u eens luisteren wat er in Genesis 15 gebeurt. Daar gaat de Heere Abraham naar buiten leiden. En dan zegt hij, zie nu op naar de hemel. En tel de sterren. Indien gij ze tellen kunt. En dan klinkt Gods belofte. Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde, staat er in de Heere. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En nu zijn we waar we zijn moeten. Want 2000 jaar na Abraham, na die wonderlijke roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën, zitten in datzelfde Babel magiërs, hier vertaald met wijzen, sterrenkundigen, astrologen zouden wij ze vandaag noemen, die zitten naar diezelfde sterrenhemel te kijken als Abraham deed. In opdracht van God, kijk er eens naar. Nou, Abraham had nooit anders gedaan als dat. Hij keek altijd naar zijn goden. Naar de zon en naar de maan en naar de sterren. Nee, toen moest hij kijken van Gods wegen. En dan heel anders kijken. Kijk eens, zo wordt jouw nageslacht. En nu zitten daar in datzelfde Babel heidenen te kijken naar die sterrenhemel. En dan is het wonderlijke, dan zien ze daar kennelijk een bijzondere ster. En het was in die tijd zo, en dat is eigenlijk nog zo, de mensen die zich daarmee bezighouden, die lezen in de sterren allerlei dingen die u en ik er niet in zien. Maar zij zien een bijzondere ster verschijnen aan het firmament. Kijk, als je altijd naar de hemel zit te kijken en er dienen zich wijzigingen aan, dan valt dat op. Dat is vandaag de dag nog zo. Dat zien we als in de krant, dat er weer een nieuwe ster is ontdekt. Nou, zij zien een ster. En die ster, die brengen zij in verband met een verlosser. In die tijd Soter genoemd. Een verlosser. Kennelijk was er toen ook al die behoefte naar vrede. En naar verlossing. En naar bevrijding. Zoals dat nog steeds gaande is in deze wereld. Ook toen zochten de mensen naar vrede in een wereld vol onrust, oorlog en strijd. Maar zij zien in die ster de aankondiging dat er voor de Joden een koning is geboren. En dan ga je afvragen, hoe kan dat dan, dat dat verband gelegd wordt tussen die ster en de koning der Joden? Wel, vergis u niet, 600 jaar voordat dit gebeurde, werd bijna het hele volk van Israël als ballingen weggevoerd naar Babel. En die Joden namen hun geschriften mee. Die Joden namen hun cultuur mee. Ze hebben daar 70 jaar gebivakkeerd. En de meeste van daar zijn gebleven. Daar is eigenlijk maar een rest naar de verkiezing van Gods genade geweest, die die ballingschap uiteindelijk hebben verlaten. Maar wij weten dat de profeet Daniel in Babel heeft geleefd. En Daniel, die is benoemd aan het hof van de koning van Babel. Als minister van onderwijs en wetenschappen. Hij werd hoofd van de wijzen, zo lezen wij, aan het hof van de koning. En hij heeft natuurlijk helemaal ook voor gezorgd dat die Joodse geschriften bewaard zijn gebleven. Wat denk je? Hij was ervoor verantwoordelijk. En nu is het niet vreemd dat deze sterrenkundigen in die Joodse geschriften nummer 24 zijn tegengekomen. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan en er zal een scepter uit Juda komen. Weet je van wie die woorden zijn? van Bileam, die het volk van Israël moest vloeken. En die sprak toen deze tekst uit. Hij moest ze vloeken. En hij mag hier, hij moet hier, van de Heilige Geest dit zeggen. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan. En er zal een scepter uit Juda opkomen. Nou, nu zien zij die ster. Die ster die voort zal gaan. En een scepter uit Juda opkomen. Dit is die. Hier wordt die profetie vervuld dat de koning der Joden is geboren. Ze zeggen, we hebben zijn ster in het oosten gezien. Wat een geloof. En dat geloof is zo sterk dat ze besluiten om naar Jeruzalem te gaan. De hoofdstad van het land van de Joden. En zo gehoorzaam nu Abraham is geweest aan het woord van de Heere, ga uit uw land en uit uw maatschap en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Zo gehoorzaam als de herders, als de herders geweest. Excuus. Zo gehoorzaam als de herders geweest zijn aan het woord van de engel. Zo gehoorzaam zijn deze magiërs, deze wijzen, aan het woord van de Heere. Ze gaan naar de koning van de Joden toe. En er staat ook nog bij waarom. Om te aanbidden. Kijk, dit is nu wat de Heilige Geest doet. Zo wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergissenis. Deze mensen, die moeten naar Jeruzalem toe. Die moeten naar die koning toe. Nou, ze moeten een hele reis ondernemen. Ze zijn wel enkele weken onderweg geweest. En dan komen ze in Jeruzalem. Je kunt natuurlijk verwachten, als je naar een geboren koning gaat, maar enkele weken geleden hebben ze die ster gezien, dus ja, ze komen daar binnen. En dan treffen ze inderdaad aan een volk dat in duisternis wandelt. Een volk dat gezeten is in het dal van de schaduw van de dood. Er is geen feest, er is geen feestcomité. Totaal niets lijkt erop dat daar een koning geboren is voor de Joden en uit de Joden en van de Joden. Wat moet dat een tegenvaller geweest zijn? Waar is de geboren koning der Joden? Niemand weet ervan. Niemand weet ervan. Toch schept het de nodige beroering natuurlijk. Als dan van die vreemde mensen uit een zo ver land komen om te vragen waar de koning der Joden, de geboren koning der Joden is. En dat gerucht dringt door tot het paleis van Herodes. Nou, u kunt begrijpen dat deze man met totaal andere oren heeft geluisterd dan die Joden. Die Joden die dachten, ach, die mensen weten niet beter. Sterrenkijkers. Maar Herodes, die altijd zo bang was dat er wel eens iemand zou kunnen zijn die hem van de troon zou kunnen verdrijven, zodra die hoort het woord koning der Joden, slaat de schrik hem om het hart. Er staat dat hij ontzet wordt. Dat betekent dat hij een heftige gemoedsbeweging ervaart. De angst komt boven. De schrik. Wat zal er iemand zijn die mij van de troon wil stoten? En hij roept onmiddellijk alle overpriesters en schriftgeleerden bij elkaar in zijn paleis. En hij zegt, waar moet een koning van de Joden geboren worden? Nou, dat is niet zo moeilijk. En bijeen vergaderd hebben de al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vroeg hij hen waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Zie je wel. Ach, die schriftgeleerden die schenken daar verder helemaal geen aandacht aan en die overpriesters ook niet. Maar hij, zie je wel, het is toch waar. En dan staat er, toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen. Niemand mocht het weten. En hij vernam naast zich, dat wil zeggen heel nauwkeurig, van hen de tijd. Wanneer is die ster aan jullie verschenen? Kun je dat precies zeggen? Hij wilde natuurlijk, want wij weten dat hij van plan was, uit het vervolg weten we dat, dat hij van plan was om dat kind te vermoorden. En dan moet hij wel precies weten wanneer dat kind geboren is. Wanneer heb je die ster gezien? Want toen is natuurlijk dat kind geboren. Dat is zijn conclusie. En als ik die tijd dan precies weet, dan laat ik alle kinderen die rond die tijd geboren zijn ombrengen. En hij neemt de marge ruim, zoals al later blijkt. 2 jaar. Ach, en die mensen, ja, die zijn te heel te goeder trouw. En hen naar Bethlehem zijnde, reist heen en onderzoekt naastig naar dit kind. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Nou wijst koning Herodes deze mensen naar de geboren koning der Joden. Jullie moeten naar Bethlehem toe. Daar is die geboren. Op het woord. En ze gaan uit op het woord. Precies zoals de herders het hebben gedaan. Precies zoals Abraham het hebben gedaan. En nou begrijpt u wel waar ik heen wil. Deze herders, deze wijzen, hebben alleen maar een ster gezien. En ze hebben bij het zien van die ster het woord opgezocht. Nummer 24. Daar stond het. Dat wisten ze. En daar hebben ze ook naar uitgezien, kennelijk. Ze hebben daar veel meer in gezien. Als dat ze zich realiseren. Want toen die ster kwam, toen zijn ze naar Jeruzalem afgereisd. Nou, dat is het. En dan stuiten ze daar in Jeruzalem op allerlei tegenvallers. Maar deze mensen, die komen uiteindelijk terecht in het paleis van Herodes. En dan gaat Herodes hen de weg wijzen. En nu gaan we naar elkaar toe. Moest kijken wat de Heer in u en jou en mijn leven al gedaan heeft. Om ons de weg naar dit kind te wijzen. Ga dat nou maar eens na. Zullen we eens beginnen bij het begin? We werden geboren uit christelijke ouders. Hebben we niks aan hoeven doen. Dat is ons overkomen. Misschien zijn we al door gebeden omringd. Toen we nog in de moederschoot waren. Een biddende vader. Een biddende moeder. En dan komt het kind ter wereld. U, jij en ik. Allemaal. Zijn we zo geboren. Uit de schoot van onze moeder. En dan weten we. Dat we na een week of 4, 5 bij het doopvont werden gebracht. Werden we bij de bloedfontein gebracht. Bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En hij heeft ons genodigd, opdat dat bloed van Christus aan ons voorhoofd gestreken zou worden. Het teken waarin de belofte zichtbaar is geworden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat wisten de herders niet, hoor. En dat wisten deze heidenen ook niet. En toch gingen ze op het woord uit. Wat een verschil, hè? Het woord van de engel. Daar gaan de herders mee op pad. En de wijze de heidenen gaan op pad. Met het woord van de Heer. Gesproken door een vijand van God. Door een moordenaar. Door een tiran. Door een vredaar. De vredevorst. Met een W. De vredevorst. Wijst nu deze heidenen heen. Naar de vredevorst. Met een V. Dat is de Heer Jezus Christus. Een kind is voor ons geboren. En een zoon is aan ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Nou, wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben nog maar bij de doop. En toen zijn we gaan leren. Al die psalmen. Al die geestelijke liederen. Al die teksten. Wat hebben we inmiddels al geen bagage meegekregen van de Heilige Geest. Omdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en geloven het leven hebt in zijn naam. Preken, hoeveel zullen we er al niet gehoord hebben? De ouderen onder ons duizenden, en de jongeren misschien enkele honderden. En altijd maar weer is ons die weg gewezen naar de Heer Jezus Christus. Om af te zien van onze zonde. En op te zien naar dit kind. Hier in de kribbe. En straks, als hij hangt aan het vloekhout der schande. Als het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Die God... Die psalm hebben we ook geleerd. Hè? Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig, zalig leven. En dat omdat hij mens is geworden. Wij hebben als mensen gezondigd in onze menselijke natuur, naar ziel en lichaam beide. En wat hebben we nu beleden? En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij die beide aannam. En dan komt het om ze beide zalig te maken. Daarom is hij gekomen. Om ziel en lichaam zalig te maken. En die zaligmaker, die mogen wij u preken. Zonder onderscheid. De Bijbel zegt dan zonder aanzien des persoons. Nou. Zij hadden deze geloofsbelijdenis ook al niet. Zij hadden het evangelie niet. Niet van Lucas, niet van Matthäus. Ze hadden slechts gedeelte van de Bijbel. Uiteindelijk. Eén tekst om ze uit Babel te laten vertrekken. En nu één tekst om ze naar het kind te leiden. Gij Bethlehem Ephrata. Die tekst. Die tekst. Genoeg. En daar gaan ze. Maar ja, waar moet je heen? Waar is die nu? Ja, Bethlehem, maar ja, waar moet je zijn? Dat was toch met de herders ook zo, waar moesten ze heen? Nou, gij zult het kindje vinden. In doeken gewonden, liggende in de kribben. Ze zijn door de Heere zelf geleid. Zo wordt het Heere volk geleid. En zo is het met deze herders ook. Want wat gebeurt? Ze komen bij een huis, zo lezen we. En ineens zien ze de ster. Daar is die weer. Die ster die staat recht boven het huis. En blijkt het huis te zijn waar Jezus in verblijft. En weet je wat dan ook zo mooi is om te lezen? En zij de koning gehoord hebbende. Dus op het woord van de koning. En zij de koning gehoord hebbende. Zijn heen gereisd. En ziet. De ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hen voor totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Zo wordt dat volk geleid door het licht dat ontstoken is. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Bij al die tegenslagen die ze gehad hadden, is dan nu zover. Dat zij hun wens verkrijgen. Hebben ze het kind nog niet gezien. Maar ze verheugen zich al met zeer grote vreugde op wat ze nu te wachten staat. Nog even. En ze zullen hem zien. Kom, het is advent geweest. Misschien heb je wel gehunkerd om hem te zien. Heb je hem verwacht. En is dat nog toe dat licht niet opgegaan. Zou het dan nu zover kunnen zijn? Zal dan nu het uurtje der minnen zijn? Zal dan nu dat moment aangebroken zijn? Dat wij door Gods zondaarsliefde onweerstaanbaar worden getrokken. Door dit woord en geleid door dit woord. Zo wordt des Heeren volk geleid. En dan staat er in het huis komende. Vonden ze het kinderke. Met Maria. Jozef is er niet. Kennelijk is ze er niet bij geweest. Maar hier staat ze vonden het kinderke. En het was genoeg. Zijn moeder. En dan vind ik het zo bijzonder wat we dan lezen. En neervallende hebben zij het aanbeden. Dat wilden ze toch. Dat hebben we gehoord. Waar is de geboren koning der Joden? Opdat wij hem zullen aanbidden. En nu is hij daar. Ze zien hem. En ze hebben het kind gezien. En ze zijn neergevallen. Daarom hebben we die psalm ook gezongen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Kom, dan kunnen we toch niet achterblijven. Waarom zouden wij niet met deze herders of deze wijzen uit het oosten en samen met de herders bij deze koning neerknielen? De geboren koning der Joden, de Soter. De redder van de wereld. En ze hebben het aanbeden. Ja, hoe lang zal het geduurd hebben? We weten het niet. Maar ik hoop dat er toch ook in Haastrecht zijn die hier in de kerk aanwezig zijn. of thuis met ons verbonden zijn. En die weet hebben wat het is om bij hem neer te knielen. Om oog voor hem gekregen te hebben. Om de schoonheid van deze koning te aanschouwen. Dierbaar kind. Stof van vreugd. Geschenk van het alvermogen. Die nooit in schoner glans verscheen. Dan nu door Gods barmhartigheid. En dat wil die ons nou schenken. Wel dan richten we toch de ogen naar hem. Op hem. Want u dan die gelooft. Is hij dierbaar. Dan wordt hij voor mij. De schoonste onder de mensenkinderen. We weten dat hij hier nog niet kan spreken. Maar alleen hem zien. Spreekt al boekdelen. Daar ligt hij nu, de zaligmaker die beloofd is, die gekomen is, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaar tot bekering. Dat is nou in dat knielen besloten. Wat word je als zondaar klein in de gemeenschap met Christus? Om maar bij hem te zijn. Het is mijn goed, mijn zalenslot, nabij te wezen, bij mijn God. Want God is mens geworden. God geopenbaard in het vlees. En weet je wat die wijzen hier hebben ervaren? Waar de discipelen later van zullen spreken. Het woord is vlees geworden. Zo mag ik nou naar hem kijken. En hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geborene van de Vader. Hoe zag hij er dan uit? Vol van genade. En vol van waarheid. Genade is op zijn lippen uitgestort, die schewiglijk van God gezegend wordt. De geboren koning der Joden, kijk nog eens goed. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van deze koning zingen. Kom, weten we ervan? Of is die nog vreemd voor ons? Je kunt toch niet zeggen dat hij vanavond niet genoeg heeft laten zeggen over hem om achter te blijven. Ik kijk nou toch achterom hoor. Want hij is de koning der Joden. Die Joden wisten in Jeruzalem precies waar hij geboren zou worden. Bethlehem, Ephrata, Broodhuis. Daar zal hij geboren worden. Maar je hebt toch gehoord dat deze mensen gezegd hebben, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster gezien. Heeft er dan niemand gedacht aan nummer 24 en deze heidenen wel? En Anna, die heeft toch ook geprofeteerd? Heeft ook gesproken over de ontmoeting met de Heer Jezus? En die herders dan, die hebben overal verkondigd hetgeen ze gehoord en gezien hadden, dat wat hun van de Heer gezegd was. Is dat dan niet doorgedrongen? En nu pakken die heidenen uit. Nou geven ze aan die koning, als ze uit gebeden zijn. dan geven ze hem goud. Dan geven ze hem wierook. En dan geven ze hem mirre. Ik kijk achterom. Misschien zijn er nou toch Joden uit Jeruzalem gekomen die gezegd hebben, joh, wij hebben die mensen wel de weg gewezen, maar zouden we nou zelf ook niet eens naar Bethlehem gaan? Want Israël zal zalig worden, alzo, door deze koning alleen, de koning der Joden, de geboren koning der Joden. Ik zie niemand. Niemand. En nou kijk ik nog een keer. Ze zullen in Haastrecht toch wel op deze grote zaligheid acht geven. Komen ze dan uit Haastrecht? God weet het. Amen. Zingen wij Psalm 87 vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Laat ons danken en bidden. Wij danken u hartelijk. U gaf ons de stilte van uw huis. En we mochten uw stem horen. In de velden van Efrata klonk uw stem. Ziet ik verkondig uw grote blijdschap die het hele volk van Israël zal wezen. En in het heidenland klonk ook uw stem, dat de ster was opgegaan, zo lang beloofd, en dat woord is geloofd geworden bij het zien van de ster, geleid door het licht. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, en dat niet alleen voor zichzelf. Om het nakroost, dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid. Want die alleen redt van de dood. En grote daden, dat zijn die grote werken Gods, die u in Christus Jezus zo rijkelijk hebt gedaan.
Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. In de mensen een welbehagen. En dat welbehagen is het allerheerlijkst geopenbaard in de Zoon van uw welbehagen. Deze is mijn geliefde Zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Het is uw opdracht. En we hebben gehoord hoe alleen door het gehoor en het gehoorzamen aan dit woord de herders, maar ook de wijzen bracht bij het kind. Bij de geboren koning der Joden. Heren, wij bidden om uw zegen over de bediening van uw woord, zowel thuis als hier in uw huis. Laat het waarlijk kerst voor ons geweest zijn. Kerst is het toch alleen met de Heer Jezus Christus. O, al het andere wat wij ervan gemaakt hebben, zal tenslotte vergaan. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar o, waar die liefde tot u is gevonden, Heer. Die liefde die ontsproten is uit uw liefde hart. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. Ook deze wijze God het. Evenals de herders. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken, met goedertierenheid. Heere, dank voor wat u gaf. Wil het tekort in spreken en luisteren genadig verzoenen. En ga met ons de nieuwe week in. Wij spoeden ons naar het einde van het jaar onze Heeren 2021. En laat het leven in ons hart, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij. Zorgen zonder vragen, volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dat is die rust die er overblijft voor het volk van God. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. Hier wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 22, het 14e en het 16e vers. Het 14e en het 16e vers van Psalm 22.
Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.